Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 60, het eerste en het tweede vers. O God, hoe hebben wij getreurd en gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. 60 vers 1 en 2. Zullen wij samen eerst God zegen bidden? Ootmoedig buigen we ons voor uw heilig aangezicht, Heere. Aan het begin van ons samen zijn aan deze plaats. We zeggen u er dank voor dat u ons het voorrecht geeft dat we hier mochten komen. En dat we hier vanavond elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw heilig woord. Het is uiteindelijk dat woord alleen, Heere, dat ons kan onderrichten, dat ons kan wijsmaken tot zaligheid. Dat woord alleen, dat is in staat om ons te bekeren. Omdat het een levend en een krachtig woord is, omdat het het zwaard des geestes is. En dat woord alleen is ook waarlijk voedsel voor een hongerig hart. Dat woord alleen is het zaad der wedergeboorte. Heere, wat een zegen dat dat woord er is en dat we er altijd maar weer mee in aanraking komen, dat Gij er ons mee in aanraking brengt. En dat we ook op een avond als deze, op deze Bijbelkring, weer uit dat woord mogen onderwezen worden. En dat we door dat woord mogen worden gewezen op dat ene nodige, op datgene wat Gij doet, wat Gij zijt, wat Gij werkt, wat Gij tot stand brengt voor en in zondaren. Leid ons door uw Heilige Geest. Als we vanavond weer een gedeelte uit het leven en uit het werk van de richter Gideon mogen overdenken. Leid ons, Heere, tot het verstaan van dit schriftwoord, maar geef dat we ook de onderwijzingen die daaruit tot ons komen mogen ter harte nemen, en dat ook dit schriftwoord in ons leven mag blijken nuttig te zijn tot bekering, tot onderwijzing, tot wederlegging in de rechtvaardigheid. Geef dat we het ondervinden mogen, Heere, dat u ook dit woord, dit geïnspireerde woord gebruiken wilt tot ons nut, tot ons geestelijk welzijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Vanavond vraagt het laatste gedeelte van Richteren 6 onze aandacht. En dat gedeelte dat begint bij vers 33. Dat volgt op de passage waar we 2 weken geleden met elkaar bij stilstonden en waarin ons verteld wordt over de eerste richterdaad van Gideon, die niet het verslaan van de Midianieten en de Amalekieten was, maar die bestond uit het afwerpen, het omverwerpen van het beeld van Baal in het dorp waar hij woonde. Een reformatiedaad dus, we hebben daarbij stilgestaan. We gaan vanavond beginnend bij vers 33 Richteren 6 lezen. Alle Midianieten nu en Amalekieten en de kinderen van het oosten waren samen vergaderd en zij trokken over en legerden zich in het dal van Jezreel. Toen toog de geest des Heeren Gideon aan en hij blies met de bazuin en de Abiezerieten werden achter hem bijeengeroepen. Ook zond hij boden in gans Manasse en die werden ook achter hem bijeengeroepen. Desgelijks zond hij boden in Aser en in Zebulon en in Naphtali en zij kwamen op hun tegemoet. En Gideon zeide tot God, indien gij Israël door mijn hand zult verlossen gelijk als gij gesproken hebt, zie, ik zal een wollen vlies op de vloer leggen, indien er dauw op het vlies alleen zal zijn en droogte op de ganse aarde, zo zal ik weten dat gij Israël door mijn hand zult verlossen, gelijk als gij gesproken hebt. En het geschiedde alzo. Want hij stond des anderen daags vroeg op en drukte het vlies uit, en hij wrong de dauw uit het vlies een schaal vol water. En Gideon zeide tot God, uw toorn ontsteken niet tegen mij, dat ik alleenlijk ditmaal spreken, Laat mij toch alleenlijk ditmaal met het vlies verzoeken. Er zij toch droogte op het vlies alleen en op de ganse aarde zij dauw. En God deed al zo in die nacht, want de droogte was op het vlies alleen en op de ganse aarde was dauw. Gideon is dus door de Heere geroepen om het volk te verlossen. Gideon is door de Heere bekwaamd om met zijn werk ook een begin te maken, die reformatiedaad waar ik zo pas nog weer even aan herinnerde. Maar dan moet het ook inderdaad ervan komen dat hij de Midianieten moet gaan bestrijden. Dat hoort toch wezenlijk bij de taak waartoe de Heere hem geroepen heeft. Die plunderende vijanden die alle jaren weer terugkwamen, die moeten verslagen worden en het moet hun onmogelijk worden gemaakt om die plundertochten te herhalen. Maar zoals de Heere zelf bepaalde wanneer Gideon beginnen moest met zijn hervormingswerk, zijn godsdienstig werk, zo bepaalt de Heere ook zelf wanneer Gideon moet beginnen met zijn verlossingswerk door Israël uit de hand van de Midianieten te verlossen. 7 keer in 7 achtereenvolgende jaren zijn die plunderaars nu al Israël binnengevallen. En 7 keer achter elkaar hebben ze de opbrengst van het land al weggeroofd en Israël in steeds grotere armoede achtergelaten. En nu komen ze voor de 8e keer. En niemand houdt ze tegen. Er is niemand die de moed heeft om een leger bij elkaar te roepen om te proberen die plunderaars te weerstaan. Er is een geest van moedeloosheid, van defaitisme over het volk gekomen en die geest van moedeloosheid heeft het hele volk in zijn greep. Gideon is er zelf ook slachtoffer van geweest, u herinnert u dat uit het gesprek wat hij met de engel des Heren voerde. En vandaar, vanwege die geest van moedeloosheid, kunnen de vijanden ongehinderd ook dit jaar weer over de Jordaan trekken en het land Kanaan binnenkomen, daar in de buurt van Bethsan, bij het begin van de vallei van Jezreel, het vruchtbaarste gebied van heel het land Kanaan. En ze kunnen zonder dat iemand hen in de weg loopt en zonder dat iemand hen een strobreed in de weg legt, ook nu weer de oogst, de opbrengst van het land wegkapen om daar zelf van te leven en Israël niets te laten houden. En toch zal het dit keer bij de 8e gelegenheid anders verlopen dan de vorige 7 keren. Dat weten de Midianieten zelf niet en dat beseft nauwelijks iemand in Israël. Maar dit keer gaat de Heere het anders leiden. Hij gaat ingrijpen en de Midianieten die nu in grote getalen opkomen, zij worden dit keer als schapen naar de slachtbank geleid. Want de tijd van de afrekening is gekomen en dat bepaalt God. Inmiddels, we herinneren het ons, we hebben het gezien, inmiddels heeft de Heere omgezien naar een instrument dat in zijn hand gebruikt zal worden om de verlossing voor zijn volk te bewerken. Een nietig instrument, Gideon moet het zelf als eerste erkennen, de geringste in het huis van zijn vader, onbetekenend, zonder invloed. Inderdaad, een nietig, een onbruikbaar, een ongeschikt instrument, vooral als we erop letten dat Gideon ook aan de geest van moedeloosheid en prooi gevallen was. Maar als de Heere gebruik van hem wil maken, ach, dan zal Gideon geschikt worden ook. Als de Heere gebruik wil maken van een ongeschikt instrument, dan wordt zelfs het ongeschiktste en het meest onbruikbare toch bruikbaar in zijn hand. En dat zal zo meteen wel blijken. Want als die plunderaars dit keer ook weer de Jordaan overtrekken en zich legeren, zich uitspreiden in die vallei van Jezreel om daar een roverswerk te doen, dan is het moment aangebroken waarop de Heere ingrijpt. U hebt het wel gemerkt bij het lezen. Eerst wordt ons verteld dat die Amalekieten en die kinderen van het oosten, en ze worden allemaal nog eens genoemd, aankomen en dat ze zich legeren in het dal van Jezreel. En toen toog de geest des Heeren Gideon aan. Hij komt dus weer tot Gideon, de Heer, nu als de derde persoon. De tweede persoon is gekomen in de gedaante van de engel des Heren. Nu komt de derde persoon, de geest des Heren, de Heilige Geest. En van beslissende betekenis zijn die woorden die we vinden in vers 34. Toen toog de geest des Heren Gideon aan. Dat is een uiterst merkwaardige uitdrukking. Dat is een van de vele antropomorfismen die we in de Bijbel aantreffen, waarin God menselijke lichaamsdelen of menselijke gewoonten of menselijke emoties wordt toegeschreven. Wel nu, wat hier staat, dat is eigenlijk zo mensvormig, dit. Wat hier staat, de geest des Heren toog Gideon aan, dat doet ons denken aan wat wij deden voordat wij hierheen gingen. Voordat we uit huis gingen, toen trokken we onze jas aan. En zoals wij onszelf met een jas, met een mantel bekleden, zo trok de Heilige Geest Gideon als een jas aan. De Heilige Geest trok Gideon als een kledingstuk aan. En dat wijst tegelijkertijd op wie hier actief gaat worden. Dat is niet Gideon, want die is maar net als een kledingstuk. Maar degene die hier actief gaat worden, dat is de Geest des Heren. Die komt, die gaat aan het werk. Die zal straks de Midianieten verslaan. En daarbij gebruikt hij alleen, en meer is het dan ook niet, daarbij gebruikt hij Gideon. Wij zijn thuis vandaan hierheen gekomen. En onze jas en onze mantel heeft ons daarbij alleen maar gediend ter bescherming tegen de kou. Maar die jas of die mantel ging niet hierheen. Zo is het niet Gideon die straks zal strijden en overwinnen, maar het is de geest die zich van Gideon alleen maar bedient. Dat is tegelijkertijd stuk onderwijs naar de kant van de ongeschiktheid van elk instrument en van elk voorwerp waar de Heere dan gebruik van belieft te maken. Maar hij is de werkmeester. Hij is de auteur, straks ook van de verlossing. En Gideon kan zichzelf daar geen enkele eer voor toeschrijven. Maar zo is het dan tegelijkertijd ook de Heilige Geest die als het ware in Gideon gaat wonen. Die hem helemaal gaat doorwonen. En die hem ook gaat bekwamen. Die zijn onbekwaamheid en zijn ongeschiktheid gaat wegnemen. En nu is het de geest die Gideon straks in staat stelt om in de kracht en in de mogendheid van de Heere die Midianieten tegemoet te treden. Wat wordt ons hier dus gezegd? Nou, dit dat zonder de geest Gideon tot niets in staat zal zijn. Hij is geroepen. Ja, hij heeft beloften gekregen, ja. Hij heeft ervaring van de hulp en de bijstand van de Heere in die nacht toen hij zijn eerste daad moest verrichten, ook dat, maar nog is Gideon uit zichzelf tot niets in staat als de geest hem niet aantrekt. En dat geldt in het algemeen van heel Gods kerk. En dat geldt bij elk werk waartoe de Heere wie dan ook van de zijnen gaat roepen. Zonder mij kunt gij, al bent u wettig geroepen en al hebt u natuurlijke gaven en aanleg, zonder mij kunt gij niets doen. Al hebt u ondervinding van het werk des Heeren, al bent u uitgered en al hebt u bemoeienissen van de Heeren in uw leven gehad en al heeft de Heeren u wel eens gebruikt om dit of dat in zijn koninkrijk te doen, het blijft iedere keer weer en altijd door waar zonder mij kunt gij niets doen. Nou, en dat is dan nodig voor Gideon, opdat hij zal leren niets van zichzelf te verwachten. Hij had weliswaar niet zulke hoge gedachten van zichzelf, dat is direct al duidelijk als we hem voor het eerst ontmoeten. Dan spreekt hij nogal ootmoedig, dan spreekt hij nogal nederig over zijn afkomst en over de geringe invloed die hij heeft. Hij harkt niet zo van alles en nog wat bij elkaar om zichzelf toch nog wat te laten lijken. Dat is overigens een trek die je bij verschillende mensen wel tegenkomt. Al hebben ze nou niet zoveel om zich op te laten voorstaan en al hebben ze nou nog nooit zoveel gepresteerd. Ze hebben, ach, laten we eerlijk wezen, elk mens heeft zo zijn heldendaden, niet waar? Maar Gideon heeft ze toch, als je hem zo behoort, niet. En hij maakt dus nogal een ootmoedige en bescheiden indruk. Maar het is toch maar een mens. En al de zaden van al de boosheid wonen ook in zijn hart. En ook Gideon, al is hij bescheiden gebleken en al is hij ootmoedig geweest in dat gesprek met die engel des Heren, ook Gideon is tot alle boosheid geneigd. Hij heeft ook de neiging, de zondige neiging tot zelfgenoegzaamheid. Nu heeft hij, misschien wel voor het eerst in zijn leven, wie zal het zeggen, wat succes gehad bij zijn reformatiewerk in Ofra. En de manier waarop het allemaal afgelopen is, ze hadden toch maar zijn leven geëist. Maar hij is ontkomen en het is allemaal gelukt. En ze hebben zich in Ofra erbij moeten neerleggen. En nu is de naam van Gideon ineens op ieders lip. Hij heeft toch resultaat op zijn arbeid gezien. Nou, dan kan die gaan groeien. Dan kan die groot worden. Dan kan hij op zichzelf gaan steunen. Maar de Heere laat het hem weten, ook na die nacht in Ofra, dat hij nog geen enkele reden heeft om wat van zichzelf te denken en om te menen dat hij de rest nu in eigen kracht wel kan. De geest moet hem aantrekken en Gideon is maar een jas. En als de geest hem aan de kapstok laat hangen, dan deugt hij nergens voor. En laat ik het nou vanavond maar ineens toepassen, anders dan volgen we de orde dat we eerst de tekst lezen en dat we dan daarna een aantal lijnen doortrekken. Maar mag ik dit dan maar gelijk toepassen vanavond? Want die wet geldt nog voor iedereen die geroepen wordt door de Heere om enig werk te doen in zijn dienst. Doet er nou niet toe wat voor werk dat is en op welke post. Een vooruitgeschoven post of een achteraf plaatsje. Het doet er nou niet toe of de Heere u roept als ambtsdrager of dat de Heere u roept in uw huisgezin om daar bezig te zijn, ook in de dingen van zijn dienst en van zijn koninkrijk. Maar dit geldt voor allen. Er komt nooit wat van terecht als we ons niet bewust zijn van onze absolute afhankelijkheid van het werk des Heeren, van het werk van Gods geest. Er zal nooit wat van ons terechtkomen en van ons werk terechtkomen. En er zal nooit enig ding zijn waarin de Heere verheerlijkt wordt en waarin het heil van anderen gezocht of bevorderd wordt. En er zal nooit iets zijn waarin we onszelf zouden kunnen helpen of waarin we de Heere zouden kunnen dienen als God door zijn geest ons niet bekwaamt. Laten we dat nu goed onthouden, want we hebben allemaal de neiging om te groeien en wat van onszelf te verwachten. Maar God bedoelt altijd weer om ons klein en aan de grond te houden. En als we groot denken, dan hebben we alleen grote denken van God, van de geest. Toen zo de geest des Heren Gideon aantrok, toen werd hij in staat gesteld voor zijn werk. Toen kreeg hij bekwaamheid, toen kreeg hij capaciteiten, kwaliteiten om richter te zijn, om aanvoerder van het leger te zijn. En de natuurlijke aanleg die hij misschien had voor dit of voor dat werk, die werd toen door de Heren ingeschakeld en gesterkt, zodat datgene wat de Heren bij de schepping van Gideon er al ingelegd had, nu dienstbaar gesteld zou gaan worden tot het werk dat hij moest gaan verrichten. En bovendien, door die inwoning van de geest wordt Gideon zich nu ook bewust van de hulp en van de bijstand van de Heren. En nu durft hij de taak als legeraanvoerder op zich nemen. Want onmiddellijk laat de Heilige Geest er in de beschrijving van deze gebeurtenissen op volgen. Toen toog de geest des Heren Gideon aan en hij blies met de bazuin. En dat is het teken dat Gideon zijn taak op zich neemt. Zijn aanvoerderstaak. Hij blaast de bazuin. Dat wil zeggen, hij roept een leger samen. Maar wie is hij? Dat heeft hij zelf kort geleden nog beantwoord. Iemand zonder enige invloed. Iemand zonder enige achterban. Iemand zonder enige groep die hem steunt of die hem volgt. En nu, doordat de geest hem aantrok en niet eerder, durft Gideon, die bescheiden man die niemand heeft, die geen aanhang heeft, die geen partij gemaakt heeft, durft Gideon de bazuin te blazen en zich daarin te presenteren als de aanvoerder van een leger dat hij op de been wil brengen. Dat is in jaren niet gebeurd. Dat heeft niemand ooit aangedurfd. Al die tijd dat de Midianieten nu in Israël strooptochten houden, is er nooit iemand geweest die het in zijn hoofd gehaald heeft om de bazuin te blazen en een aantal mensen, soldaten achter zich te krijgen, want die geest van moedeloosheid was algemeen en die had alle lagen van de bevolking doortrokken. En hoe is het nu? Nu is er één die de moed heeft om die bazuin te pakken en erop te blazen. En een tweede wonder gebeurt onmiddellijk. En de Abiezerieten werden achter hem bijeengeroepen. Nota bene, dat waren die mensen die nog kort geleden zijn dood geëist hadden. In Ofra van de Abiezerieten. Toen hij daar in die nacht dat Baalsbeeld omver gehaald had, toen zijn ze de volgende morgen, u herinnert u dat, voor het huis van Joas bijeengekomen en gezegd, en nu moeten we Gideon hebben, want die heeft dit gedaan, en hoe heeft hij het in zijn hoofd gehaald? Ze eisten zijn dood, want zij kozen partij voor hun God die beledigd was. En nu? Ja, hoe het gegaan is, God heeft in hun harten gewerkt. God heeft een omkeer in hun denken, in hun overleggingen gebracht. En als Gideon, de vernietiger van hun afgodsbeeld, nu op de bazuin blaast, dan zijn zij de eersten om zich te melden. Merkwaardig. Ja, maar als God werkt, wie zal het dan keren? En dat is hier aan de hand. Hier werkt God. Hier heeft hij ze overtuigd, hier heeft hij ze voor zich en voor zijn plan ingewonnen. Hier heeft hij in hun harten plaats gemaakt voor Gideon. En voor het werk dat de Heere door hem wil gaan doen. En ze zijn bereid om zich onder de bevelen van Gideon te stellen. En verder komen ze uit de rest van de stam van Manasse, waar Gideon dus zelf ook uit afkomstig was. Daar is inmiddels ook bekend geworden hier en daar wat Gideon gedaan heeft. En als nu bekend wordt dat hij op de bazuin blaast, en ze begrijpen dat teken, dan zijn er ook uit het stamgebied van Manasse die naar Gideon toekomen en die zich ook onder zijn bevelen stellen. En dan verder de stammen die aan de andere kant van het dal van Jezreel wonen. De stam van Aser en de stam van Zebulon en de stam van Naphtali. Die stammen die in dat gebied lagen waar juist die meeste invallen van de Midianieten jaar op jaar plaatsvonden. De stammen die er dus het meest onder te lijden gehad hebben. Daar is inmiddels ook bekend geworden wie Gideon is en wat er gebeurd is. En als zij horen van de bazuin die Gideon blaast, dan komen zij ook in grote getale Gideon en de stam van Manasse tegemoet. Er is een nieuwe geest onder het volk vaardig geworden. En de door de Heilige Geest gebruikte Gideon wordt nu het instrument om onder het hele volk een opleving, een terugkeer tot stand te brengen. En allerwege erkennen zij hem. Dat is bemoedigend voor Gideon. Dat is bemoedigend, ja, dat is niet minder dan een geschenk Gods. Dat is een bewijs dat de Heere met hem is. De Heere had het gezegd, had het beloofd, hij had het persoonlijk ondervonden toen de geest hem aantrok. Dat is niet buiten hem omgegaan, uiteraard. Toen de geest hem ging doorwonen en bezielen en bekwamen, toen heeft hij het persoonlijk ondervonden, maar nu wordt hij bevestigd in zijn roeping, want de mensen komen naar hem toe. En hij had weliswaar gezegd, wie ben ik? Ik beteken niets en ik heb helemaal geen invloed en zo was het ook. Maar dat wordt door de Heere anders gemaakt. Gideon wordt bevestigd in zijn roeping. Maar toch zijn niet alle stammen opgekomen. Er wordt ons uitdrukkelijk verteld welke stammen: Manasse, Aser, Zebulon en Naphtali. Nou, in dat noordelijk deel lag er nog één, maar daar lees je niks van. Dat was Issachar. En verder een beetje naar het zuiden, niet zo ver bij Manasse vandaan, lag nog een belangrijke stam, maar daar lees je ook niets van. Hier tenminste niet, later wel, in het begin van hoofdstuk 8, de stam van Ephraim. En verder naar het zuiden, daar lagen nog meer stammen. Juda, Benjamin, Dan, Simeon. Maar daar lees je ook niets van. Hoe komt dat? Zijn die niet uitgenodigd? Weten die er niets van? Of is het bij die andere stammen misschien nog altijd zo dat ze in grote verslagenheid, in moedeloosheid niet durven? Is het zo dat zij de rust verkiezen boven de strijd? Is het zo dat van die andere stammen gezegd moet worden wat Deborah in haar tijd van de stam van Ruben zei? Waarom bleeft gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaat der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Ja, ze redeneerden een heel eind weg, maar ze deden niets. Is dat zo met die andere stammen? Hebben ze niets voor de Heere en voor de dienst des Heere over? Nou, omdat zij niet komen, en omdat dus het leger bestaat uit maar een viertal stammen van Israël, blijft het aantal toch beperkt. Er komen er al met al 32.000 die zich onder de bevelen van Gideon stellen. Dat is heel wat. Heel wat vergeleken met de onbekendheid van Gideon en met de onbetekenende plaats die hij tot nog toe in Israël ingenomen had. Dat is heel wat als hij er dan in één keer 32.000 onder zijn bevelen krijgt. Maar het is toch ook maar weer een klein getal. Vergeleken bij het aantal dat had kunnen komen uit heel Israël. Het is toch maar een klein getal. Ook vergeleken bij het grote getal van Midianieten die zich in het dal van Jezreel gelegerd hebben. 32.000 bij Gideon en 135.000 bij Midian. En als een mens nu op getallen gaat letten, en als hij in die verhoudingen gaat denken, en als hij voor een ogenblik gaat menen dat het van het getal afhankelijk is, Bovendien, nu zijn er inderdaad wel 32.000 uit Israël gekomen uit die stammen daar uit het noorden, maar dat zijn ook niet allemaal helden. Er zijn er die wel gekomen zijn, maar die ook liever thuis gebleven waren. En dat zijn er kennelijk nogal heel wat. Mensen die er nou wel zijn, maar die eigenlijk ook niet zoveel moed hebben. Dat zal Gideon wel gemerkt hebben, dat blijft niet onopgemerkt. Het volgende hoofdstuk, het begin van hoofdstuk 7, laat zien dat Gideon hoeft maar één keer te zeggen wie blode of versaagd is, die mag naar huis gaan. En dan zijn er van die 32.000, 22.000 die onmiddellijk naar huis gaan. Dus als hij ze zo hoort praten onder elkaar, wel, ze zijn er nou wel, maar daar heb je het ook mee gezegd. Helden zijn het niet. En dan let Gideon op het toch eigenlijk betrekkelijke kleine aantal vergeleken met het getal Midianieten en het kleine getal van zijn volgelingen vergeleken bij degene die hadden kunnen komen. En als hij er ook nog let op de kwaliteit, dan ziet hij dat nog altijd die geest van moedeloosheid zelfs onder deze mensen die gekomen zijn rondwaart. En dat die soldaten die dan de wapens hebben opgenomen eigenlijk toch ook liever thuis hadden gebleven. En als Gideon zo het een en ander naast elkaar plaatst, dan zinkt ook hem de moed in de schoenen. Nou, want nu gaat het erop aankomen. Dit is nog heel wat anders dan een afgodsbeeld omvergooien. Dat kon hij nog in de nacht doen en dan kon hij nog proberen de mensen in hoofdraad te ontlopen. En dan was het werk een feit voordat ze het ontdekten. Maar nu moeten die 135.000 Midianieten aangepakt worden. En nu moet de beslissende slag geslagen worden. En nu hangt alles af van wat er in de komende dagen gaat gebeuren. Het welzijn van heel Israël ligt nu in de weegschaal. Een foute manoeuvre, één foute beslissing door hem als aanvoerder genomen. En alles is verloren. Er vallen slachtoffers op slachtoffers en het hele volk straks onder de tirannie van de Midianieten. En is Gideon bekwaam? Zal het lukken? Kan hij zich met dit leger tot zo'n ontzaglijke taak begeven? Kan hij het met zo weinig tegen zoveel redden? Kan hij op die mensen aan? Als hij ze zo hoort en ziet, dan kan hij geen conclusie trekken dan deze. Je kunt het met die mensen die halfslachtig zijn en die eigenlijk liever thuis gebleven waren, toch niet wagen? Bange vragen leven er in Gideons hart. Ja, de geest heeft hem aangetrokken. Maar daarmee is Gideon niet boven zijn mens zijn uitgetild. En daarmee is zijn hart niet boven het ongelovig zijn uitgetild. Tenminste niet voorgoed. Hij is geroepen, wettig geroepen. Daar kan hij op terugvallen. Dat kan hij aanwijzen. Dat kan hij verklaren. En de Heere heeft beloften gegeven. Dat ook. Rijke toezeggingen. Ik zal met u zijn. En de Heere heeft hem aanvankelijk ook geholpen. En de eerste richterdaad ligt achter de rug. En de Heere heeft hem bekwaam gemaakt om de Baalsdienst uit te roeien. En er is aanvankelijk zegen op zijn arbeid gekomen als hij aan zijn vader Joas denkt en als hij ook kijkt naar het geslacht van de Abiezerieten die nu hem willen erkennen. En zo heeft de Heere inderdaad bewijzen gegeven dat zijn woord waar is, dat Gideon op zijn belofte aankon. En de Heere heeft hem ook die manschappen gegeven, maar toch, ondanks dat alles, er zijn ontzaglijke vragen gebleven. En in dit uur van de beslissing, in dit belangrijkste uur in zijn hele leven, gaan die bezwaren uitermate wegen. En dat doet hem aarzelen. En dat doet hem twijfelen. En dat maakt hem bang. Het is nogal wat waar hij nou voor staat. Denkt er niet gering over. Hij moet niet minder dan een wonder gaan verrichten. Maar welk mens kan er nou een wonder verrichten? Hoe moet het dan? Kunt u een beetje meelezen in de ziel van Gideon? En kent u de gemoedsgesteldheid waar deze man nu in verkeert? Weet u van deze en dergelijke overwegingen af? Er zijn van die situaties in ons leven en vooral ook op geestelijk gebied. Als we de vijand moeten ontmoeten, dan komt het in het leven van Gods kinderen voor dat ondanks alle bemoedigingen en ondanks ondervonden hulp van de Heer en ondanks beloften Gods, en ondanks dat we het misschien ook nog met zekerheid kunnen zeggen en aanwijzen dat de Heere in ons leven begonnen is, laten we zeggen dat dat nou niet aan twijfel onderhevig is, maar ondanks dat alles komen er nieuwe twijfelingen en komt er nieuwe onzekerheid, met name als we voor de grote worstelingen staan. Als we de vijand moeten ontmoeten en als we met zijn macht in aanraking komen. De macht die het op onze eeuwige ondergang heeft voorzien, met de macht van hem die alles in het werk zal stellen om de vrede uit het hart te werken en om ons te laten omkomen, te laten vertwijfelen aan de trouw en aan de almacht Gods, dan voelt de mens zijn eigen zwakheid. Als je dan zelf in je eigen zwakheid staat tegenover dat heerleger van de boze en tegenover dat legioen van zonde, zoals die ook nog in je hart gevonden worden na ontvangen genade, dan kan het al niet anders dan rijst de bede op uit het beangstigde en twijfelmoedige hart. Heere, bevestig het nog eens. Doe aan mij een teken ten goede. Als we ons voelen als een strootje in de wind, als een verdord herfstblad in de storm, waar niets meer van terecht kan komen en waar niets meer van verwacht kan worden. Ja, wat moet er dan verwacht worden? Wat wordt er van ons in die staat? O Vader, zo gij ons verlaat. Nee, als Gideon zo denkt, dan betekent het niet dat hij aan de almacht Gods twijfelt. Betekent het niet dat hij in twijfel trekt of de Heere wel in staat is om Israël te verlossen. Nee, dat betekent het niet. Maar hij ziet zichzelf zo ongeschikt. Hij ziet zichzelf zo ondeugdelijk en hij kan het niet geloven dat het waar is wat God heeft gezegd. Omtrent zijn roeping, omtrent die belofte en omtrent de uitkomst, namelijk dat hij Israël verlossen zou. En daarom moet hij in die drie dingen, in zijn roeping, in de belofte en in de uitkomst van de onderneming bevestigd worden. En daarom vraagt hij een teken. Men heeft dit in de verklaring van dit schriftgedeelte soms wel eens heel ruw en grof als alleen maar ongeloof van Gideon aangemerkt. Ik ben bang dat als je dat zo afdoet, zo'n oordeel er blijk van geeft dat we misschien zelf maar erg weinig kennis hebben van het innerlijk leven van een kind des Heren. Alsof je zomaar onder alle omstandigheden, ook in dit soort omstandigheden, als het er dan helemaal op aankomt en als God zo'n ontzaggelijke verantwoordelijkheid op de schouders van één mens legt voor een heel volk, alsof je dan zomaar altijd geloof beschikbaar hebt. Ja, natuurlijk, Gods belofte moest genoeg zijn. En Gods belofte is genoeg. Voor de engelen. Als God het tot een engel zegt, dan hoeft een engel geen teken meer te vragen. Hoe komt dat? Omdat een engel nog nooit een ongelovig hart gehad heeft. En omdat dat ongeloof, die ongelovigheid bij een engel niet in zijn natuur zit, zolang hij leeft. Maar voor zondige mensen moesten de beloften Gods genoeg zijn, natuurlijk, want God heeft ze toch gegeven. Maar het is nu eenmaal zo met de mens gesteld, en dat is ellendig en erg genoeg, en dat is genoegzaam om die mens ook alle schuld op zich te laten nemen en alle verdorvenheid te laten toe-eigenen. Maar het is nu eenmaal zo dat de Heere steeds weer opnieuw bevestigen moet wat hij gezegd heeft. En dat er behoefte is in het hart dat de Heere het herhaalt wat hij al eens eerder gezegd heeft. Is dat zo of niet? In ieder geval, de Heere weet wat maaksel Gideon is. En tot tweemaal toe geeft de Heere hem zijn wens. Tot twee keer toe laat de Heere dat teken komen waar Gideon om gevraagd heeft. En dan mag dit keer Gideon ook nog het teken zelf bepalen. Hij hoeft niet eens te vragen, Heere, doe aan mij een teken, maar wilt u het zelf maar bepalen wat dat teken zal zijn? Nee, de Heere gaat in zijn nederbuigende goedheid zover dat hij tot twee keer precies doet wat Gideon hier aan de Heere gevraagd heeft. Opdat Gideon zo gesterkt zou worden en opdat Gideon zo beter nog toegerust zou worden voor de taak waartoe de Heere hem roept. Als de Heere weet wat maaksel zijn schepselen zijn, dan betekent dat ook dat hij steeds opnieuw in zijn nederbuigende goedheid, zelfs als hun hart ongelovig is, toch zich tot hen wil overbuigen en hen in hun zwakheden te hulp wil komen. En want als God de zijnen op een opdracht uitstuurt, dan stuurt hij ze niet onvoorbereid en niet nauwelijks toegerust uit. Dan geeft hij bevestiging op zijn woord. Mogen wij dan ook om tekenen vragen zoals Gideon dat deed? U moet niet vergeten dat wij nu in tegenstelling tot Gideon en de mensen in zijn tijd het hele woord van God hebben. Dat had hij niet. Toen was er nog maar een klein stukje van de Bijbel bekend, maar wij hebben het hele woord van God. En daarbij, wij mogen wel eens om aanwijzingen vragen, dat geloof ik wel. Aanwijzingen die passen in het kader van ons geloof in de voorzienigheid Gods, waarmee de Heere alle dingen regeert. Alhoewel, ik zeg er direct bij, als we zo eens aanwijzingen vragen of de Heere in zijn voorzienigheid bepaalde dingen zo wil besturen en leiden, dat we daar zijn hand in mogen zien, ik zeg er direct bij dat dat wel uitzonderingen moeten blijven. En daar moeten we geen gewoonte van maken. En we zullen alleen maar in de hoogst gewichtige dingen om zulke aanwijzingen van de Heere mogen vragen. Niet te pas en te onpas, zoals sommige mensen wel denken te mogen doen. Want dan lijkt het soms op God verzoeken. Al wat met dat oogmerk gedaan wordt, om zomaar weer eens wat aan de Heere te vragen en weer eens een aanwijzing te hebben, en zelfs in allerlei kleine dingen, in onbetekenende zaken, in zaken waarin je met je verstand en in de weg van het gebed en zeker met het woord van God wel beslissen kunt, dat lijkt op God verzoeken. De regel voor ons is genoeg hebben aan het geopenbaarde woord van God en vragen of de Heere daaruit aanwijzingen wil geven. En daaruit wil spreken, tot ons hart. En wat zijn dan die tekenen die Gideon vraagt? Nou, dat weten we. Het eerste is dat hij vraagt, Heere, hier is een schapenvacht, en als ik die nou vannacht buiten leg, laat dat ding, laat die vacht dan nat worden van de dauw, terwijl de omgeving droog blijft. En dat gebeurt. Dat is een wonder. Want in de regenloze periode in Palestina is er elke nacht dauw. En die dauw die beperkt zich niet tot bepaalde voorwerpen, maar die trekt overal heen natuurlijk. Die zware nachtmist, die maakt alles nat. Maar als dat vachje nat is en de omgeving droog, dan is dat een bewijs dat God aan het werk geweest is. Een bevestiging voor Gideon. En dan heeft hij nog niet genoeg aan die bevestiging. Maar in de uiterste bescheidenheid, en Abraham is een voorbeden voor Sodom, is een voorbeeld. De toorn des Heren ontsteken toch niet, Heren. Ik weet wel dat ik het eigenlijk niet vragen moest. Ik weet wel dat ik nu genoeg moest hebben. Ik weet wel dat ik nu duidelijk genoeg antwoord van u ontvangen heb. Maar ik moest het daarom eigenlijk niet vragen. En toch, Heren, er is nog één vraag overgebleven. Want schapenvachten hebben de neiging om het vocht naar zich toe te trekken. Als u nu ook dat teken nog eens andersom wil doen. Als ik nou vannacht die vacht weer buiten leg, laat die dan droog blijven. Tegen de natuur in. Terwijl de hele omgeving nat blijft. En weer bewijst de Heere dat hij het gebed van Gideon hoort. En dat hij doet wat hij van hem vraagt. En weer wordt Gideon gesterkt en bemoedigd. Is het dan genoeg? Ja. Ja, toen stond Jerubbaal op, vroeg op. En dan vraagt hij niets meer. Dan is hij rijp om de vijand tegemoet te gaan. Zou het waar wezen? Dan gaat de Heere, maar daar heb ik het nou niet over. Gideon, die nu zo bemoedigd is in het geloof, eerst nog in de smeltkroes werpen. Want dan moet hij nog een hoop van die soldaten kwijt. En voordat Gideon de Midianieten straks ziet, moet hij het nog dieper leren dat het niet zijn werk is. Dat het Gods werk is. Want bereid u er maar op voor, als de Heere soms is op een bepaalde manier duidelijk zijn woord bevestigt en als de Heere is op ons gebed om een aanwijzing of om een duidelijke uitspraak uit zijn woord. Als we erom vragen of de Heere hoe dan ook en langs welke weg dan ook onze ziel zekerheid en vastheid geeft. Bereid u erop voor als de Heere een belofte geeft en als hij die belofte herhaalt, dan komt wel eens wezen dat er een tijd van beproeving voor de deur staat. En dat de Heere die belofte en de herhaling en de bevestiging ervan alleen maar geeft omdat hij u in de smeltkroes gaat brengen. Als God zo de ziel versterkt met nieuwe krachten, dan kan het best eens wezen dat u straks gaat ondervinden waartoe die nieuwe krachten nodig waren. Het is mooi om een belofte te krijgen. Moet je er nou altijd zo blij mee wezen? Het is mooi om van de Heere bevestigingen en ondersteuningen te krijgen, maar zal een mens er nou altijd dankbaar voor zijn? Er komen ook wel eens tijden dat het zo beproefd gaat worden en dat het zo geschud gaat worden. Dat je misschien wel eens zou gaan denken, had de Heer het me maar nooit beloofd. Bereid u erop voor. Hebben die tekenen speciale symbolische betekenis? Ik weet het niet, men heeft gezegd dat dat zo is. Men heeft gezegd dat vlies, dat is eigenlijk het symbool van Israël. Nou, in de oud-testamentische bedeling was Israël bedauwd met het werk van Gods genade. Daar hadden ze de openbaring, terwijl de omgeving, de heidenwereld, droog was. Er was niets van bekend. En nu in de nieuwe bedeling, nou is Israël droog en die heidenwereld wordt bezocht met het evangelie van Gods genade. Wel, dat is zo, maar dat is op zijn hoogst een parallel. Maar of God dat er nou mee heeft willen zeggen, weet ik ook niet. En als we dan toch naar een symbolische betekenis zoeken, dan spreekt mij meest dit aan. Dat we hier in onderwijs krijgen ten aanzien van de noodzaak van de dauw des hemels. Dat is de bediening van de Heilige Geest. En die moet van God komen. Gideon kan alleen maar vragen, Heere, geeft u die dauw. En als die van God komt, komt hij soeverein van God. Dan bepaalt de Heere waar die komt en waar die niet komt. En als hij van God komt, dan komt hij, zo leert deze tekst dan, op het gebed. Nou, als u die lijn door wilt trekken, mij best. Daar hebben we inderdaad behoefte aan, aan de dauw des hemels. Aan de bediening van de Heilige Geest. En hoewel we beleiden dat de Heere die geest zendt waar en wanneer en tot wie hij wil, soeverein. Hoewel we dat beleiden en blijven beleiden. Laten we wel net als Gideon voor God buigen en vragen, Heere, stuur die dauw. Want op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. We zingen Psalm 67, het eerste vers.
Thank you.
Ik heb u al eens gezegd dat, wat mij betreft, dat wat mij, nou, nog een keer proberen, dat wat mij betreft u ook schriftelijk vragen kunt stellen. Er zijn allicht mensen die dat verkiezen boven het zo in het openbaar in een vergadering als deze een vraag naar voren brengen. Er is iemand die opnieuw van deze gelegenheid gebruik gemaakt heeft en kennelijk een vraag gesteld heeft die teruggaat op datgene wat 2 weken geleden besproken is toen het over die reformatie van Gideon ging, die reformatiedaad. Ik heb toen in de toepassing een aantal lijnen getrokken naar de bekering. Er is, zo heb ik onder andere gezegd, geen verlossing als er ook geen bekering is. En zo ging het 2 weken geleden dus duidelijk ook over de bekering die God van de mens eist. Daar wordt de volgende vraag over gesteld. Ik wil u iets vragen over de eis van de bekering. Natuurlijk heeft de Heer recht om die te eisen. Maar waarom moet een mens daaraan beginnen als hij weet dat die onmogelijk is en daarom bij voorbaat al mislukt? En als er ook geen uitspringende zonden zijn door de bewarende hand van de Heere, maar wel het inwonend verderf waar we toch niet van af kunnen komen uit onszelf. Heeft het dan wel zin om ons al maar uit te sloven? Waarom moet een mens zich bekeren als het toch niet kan? Is het dan niet beter om alleen maar om de wedergeboorte te vragen? Want dan gaat een mens zich vanzelf bekeren. De vraag zelf geeft eigenlijk al een beetje een aanwijzing in welke richting het antwoord moet gaan. Ik geloof dat het heel juist is om ons uitgangspunt te nemen niet in de vraag wat wij kunnen, maar waar de Heere recht op heeft. En dan staat hier in deze vraag, natuurlijk heeft de Heere recht om de bekering te eisen. Nou, laten we dat nou eens heel duidelijk als uitgangspunt nemen. Waarom heeft de Heere het recht om van ons te eisen wat we niet doen kunnen? En nou ben ik al in de buurt van de catechismus natuurlijk. In zondag 4 wordt het op deze manier gezegd. Ja, God heeft het recht om van ons de bekering te eisen. God heeft het recht om van ons gehoorzaamheid te eisen. Een leven in heiligheid, een leven in overeenstemming met zijn geboden. Omdat hij ons goed geschapen heeft. En God heeft vervolgens het recht, omdat zijn wet hem dat recht geeft. Aan die wet is niets verkeerd, die wet is goed. En die wet is rechtvaardig en die wet is onberispelijk. Nu, zal God blijven, dan moet hij van de mens vragen dat hij aan zijn wet beantwoordt. Laat God die eis vallen, dat is dus ook voor de zondaar de eis tot bekering. Laat God die eis vallen, dan geeft hij daarmee eigenlijk zijn wet prijs. Dan erkent hij, die wet is wel goed, maar die is te hoog gegrepen. Daar kan die mens niet mee uit de voeten. Die bekering is wel nodig, maar daar kan die mens niet aan beantwoorden. Laat ik mij maar aanpassen aan ja, de situatie waarin die zondaar is. En dan vraag ik hem maar niets. Dan vraag ik alleen maar aan hem dat hij zal bidden om wedergeboorte. En als hij dat heeft, dan komt de rest vanzelf. Dan zou God dus van zijn recht afstand doen, van zijn wet afstand doen. Maar daarmee zou hij eigenlijk erkennen dat hij een wet gemaakt heeft die niet geschikt is voor een zondaar. Vandaar dat de Heer het recht heeft en het recht handhaaft om van de mens gehoorzaamheid te eisen. En dat betekent nu heel concreet van die mens ook terugkeer te eisen. Daar moeten we ons uitgangspunt nemen. En niet in wat wij er nou van kunnen terechtbrengen. Want dat is, ja, dat is niet beslissend. Trouwens, in de vraag wordt gezegd, moeten we dan maar niet bidden om wedergeboorte en dan gaat de mens zichzelf wel bekeren. Wie zegt dat wij kunnen bidden om wedergeboorte? Kunnen we dat dan wel? Dat is toch ook iets waartoe we van onszelf niet bekwaam zijn? De catechismus zegt, we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En van dat gebed om wedergeboorte, van dat gebed om genade geldt datzelfde. Dat vraagt de Heere van ons. Natuurlijk zoekt dagelijks zijn aangezicht. Bid zonder ophouden. Je kunt precies hetzelfde zeggen, ja, daar kun je ook niet aan beginnen, want daar ben je ook niet toe in staat, daar kom je ook niet mee klaar. Dat doe je ook nooit uit jezelf zoals het wel behagelijk is voor de Heere. Dan kan de Heere ook alleen maar tot ons zeggen van je bidt kwalijk. Kijk, als het daarom gaat, wat als de Heere zich moet aanpassen aan wat wij kunnen, dan hoeft de Heere nooit meer wat van ons te vragen. Want we kunnen niets onbekwaam tot enig zaligmakend goed. Maar de Heere, en dat is toch evangelie, de Heere blijft eisen. En waarom is dat evangelie? Nou, omdat er zo ruimte komt voor iemand die die wet wel kan vervullen. Voor de Heere Jezus. En als we dat dan maar goed zien, nietwaar? God handhaaft zijn recht. God blijft die zondaar tot bekering roepen. Want de Heere doet geen afstand van die zondaar. Als God het nou eens niet meer vroeg, dan mochten we allemaal doen wat we wilden. Dan liet de Heere ons ook intussen lopen. Dan liet hij ons voortgaan naar de weg van het verderf. Maar nu hij ons nog met de eis van bekering nawandelt en ons nog iedere keer weer confronteert met de boodschap dat de weg waarop we nu lopen een weg is die naar de dood, naar de eeuwige dood voert en dat de Heere dan zegt bekeert u en vergeet u niet het motief dat de Heere erbij gebruikt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Het is het evangelie dat de Heere ons nog onder de eis der bekering brengt. En dat de Heere ook nog belooft, en daarmee is denk ik de vraag dan wel helemaal beantwoord. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Als de Heere dat nog blijft zeggen in zijn woord, dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar je kunt het niet en je kunt het niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Zeg dat dan maar tegen de Heere. Zeg dat dan maar in eerlijkheid, in een oprechtheid tegen de Heere. Heer, het is uw recht, het is mijn plicht. Het is mijn roeping, maar er komt niks van terecht. Maar er is één versje dat ik in mijn kinderjaren al geleerd heb, Heere. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt. En mag ik u nou vragen, met Jeremia, bekeer mij, en dan zal ik bekeerd zijn. Ja?
Hoe zou het toch komen dat een mens dat zo gemakkelijk gelooft, dat hij zich niet kan bekeren?
Hoe zou het komen dat een mens zo makkelijk gelooft dat hij zich niet kan bekeren? De mens. Ja, je kunt onderscheid maken. De een die zal het om deze en de ander zal het om die reden zeggen. Ik denk dat u bedoelt de kerkmens in het algemeen, de godsdienstige mens, vooral van een beetje een zwaarde soort, laat ik het dan maar eens zo zeggen, die is gauw geneigd om makkelijk te geloven dat hij zich niet bekeren kan. Ja, je hebt natuurlijk ook een lichte soort en die geloven dat ze zich wel bekeren kunnen, daarom zei ik dat zo pas. Maar waarom gelooft de mens dat nou zo makkelijk? Ik denk vanwege de arglistigheid van zijn hart. Want het is natuurlijk geen echt geloof. Ja, het is een toestem, het is een verstandelijk geloof. Maar zijn arglistig hart doet hem denken dat hij dan een argument bij de hand heeft om onbekeerd te blijven, om er ook niks voor te doen. Het is een stuk bedriegelijkheid natuurlijk, waar de duivel gebruik van maakt om ons geestelijk inactief te laten en ons te laten beroepen op die onmacht. En dan denken we zullen dat misschien niet zeggen, maar hopelijk, heimelijk hopen we dat God er toch ook zo over denkt, dat hij ons inderdaad zal gelijk geven als we zeggen, ja, maar we konden ons niet bekeren. De schrift weerspreekt het, maar dat is nou net weer het punt. Het bedriegelijk hart wil altijd graag geloven wat het meest de mens tot op zijn gemak stelt. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook mensen die er in een weg van, ja, van veel worstelingen, van veel strijd achtergekomen zijn dat ze zich niet kunnen bekeren. Weet u wat het wonderlijke is? Zolang een mens onbekeerd is, gelooft hij dat hij zich niet bekeren kan. En zodra een mens bekeerd is, heeft hij er moeite mee om te geloven dat hij het zelf niet kan, want dan gaat hij het proberen. En dan gaat hij zich hard inspannen en ijverig zijn om zijn leven hier te verbeteren en zijn leven daar te verbeteren. En dan heeft hij er zoveel moeite mee om te geloven dat hij het niet kan. Heeft hij er moeite mee om te geloven dat hij inderdaad een onbekwaam en een ongeschikt mensenkind is die niets kan voortbrengen. En dan moet de Heer hem ook inderdaad nog achter die waarheid brengen. Kijk, dat is het punt, nietwaar? Als God een mens bekeert, dan gaat hij bepaalde zonden in zijn leven zien. En daar wil hij wel tegen strijden. Daar wil hij wel, die wil hij wel overwinnen. Maar de ontdekking dat het helemaal verloren is, dat het een hopeloze zaak is, dat je een verdorven bron van alle wanbedrijven hebt. Die ontdekking, die doet pas verstaan dat, ja, met al je inspanning, er komt niks van terecht. En dan is het, en dan moet het genade worden. En een wonder als ik wel behouden word. En dan schrijf ik het ook niet meer aan mijn bekering en aan mijn bekeringswerk toe.
Als je er op zo'n manier achter gekomen bent dat je het niet kan, dan denk ik dat je toch geen moeite ermee hebt, dat God het toch wel eet.
Nee, je zou niet liever willen. Oh nee, je zou niet liever willen dat de, daarom zeg ik, dat wordt het evangelie. Want als de Heere dat nou blijft eisen, hè, dan is dat de opening die hij zelf gelaten heeft. Opdat in de volheid destijds zijn zoon in de wereld zou komen, die wel de wet zou gaan vervullen. En die alles zou herstellen wat zijn volk nou verdorven heeft. En daarom, en daar eindigde ik vorige week mee, en nou komt het weer terug. Want als een mens gaat ontdekken, ja, dat hij naar recht de dood verdiend heeft. En dat God daarvan dat recht geen afstand kan doen. Natuurlijk wil hij dan wel bekeerd en wil hij dan wel behouden worden. En daar wil hij, ja, om blijven smeken, al is het tot zijn laatste ademtocht. Maar hij wil toch ook niet ten koste van dat recht zalig worden. Hij zou niet willen dat God er schade bij laat ik het zo zeggen. En daarom is het het wonder, en dat gaat de Heere dan ook wel onthullen, dat het in de weg van recht gebeurt. In de weg van de volkomen handhaving van het recht en in de weg van de volkomen genoegdoening ook aan het geschonden recht. Ja. Nu, nog meer vragen, het zij over de bekering en of het zij over datgene wat vanavond naar voren kwam, van dieren.
Over een vraag van de vorige keer nog.
Ja?
U hebt toen in de toelichting van dat gedeelte gezegd dat Joas, de vader van Gideon, die deed ook mee met de afgodendienst door daar gepleegd werd. Gideon kreeg de opdracht om dat altaar af te breken, dat deed hij met de hulp van die mensen.
Ja.
Toen de andere morgen de bevolking van dat dorp, van dat Ofra, dit constateerde, wilden ze Gideon doden.
Mm-hmm.
En op dat moment trok Joas partij voor Gideon, dus voor zijn zoon. Maar dan vraag ik mij af, is dat in die korte tijd veranderd? Hoorde hij nu bij die afgodendienaars of stond hij achter het geloof van Gideon? Voor mij eigenlijk een beetje een vraag.
U bedoelt, stond hij achter het geloof van Gideon toen eenmaal Gideons leven bedreigd werd, of al eerder? Goed, de vraag die gaat dus terug over op de positie van Joas, waar het vorige keer over ging. Joas die, als Gideon in het nauw zit, partij kiest voor zijn zoon en zijn leven eigenlijk beschermt. Terwijl ik gezegd heb, Joas is toch ook duidelijk een afgodendienaar in Ofra geweest. En ik geloof dat ik ook nog mag zeggen, een voorman, een voorganger in die valse godsdienst geweest. Dat laatste, dat kun je denk ik rechtuit lezen in het 25e vers waar Gideon de opdracht krijgt om het altaar van Baal af te breken dat van uw vader is. Nou, tot op het moment waarop dat altaar omvergehouwen, gegooid wordt, staat daar dus op het terrein van Joas een altaar dat ook nog een keer door de Heere zelf zijn eigendom genoemd wordt. Daar leid ik uit af dat Joas in ieder geval jarenlang al bij die Baalsdienst, aan die Baalsdienst deelgenomen heeft, dat hij er zelfs ook een voorganger is geweest, dat, laat ik het maar zeggen, het heiligdom op zijn terrein is neergezet. Als dorpsoudste heeft hij dus terrein beschikbaar gesteld om het kapelletje, om het altaar te bouwen. En hij heeft daar, zoals ik hieruit aflees, ook nooit afstand van gedaan. Hij is er nooit op teruggekomen. Want nog altijd wordt het altaar van zijn vader genoemd. En toen is Gideon aan het werk gegaan in die nacht. Ik neem dan ook aan, dat lees ik er allemaal niet bij, want zo uitvoerig is de geschiedenis niet. Maar ik neem aan dat hij zijn vader er niks van verteld heeft, omdat hij zijn vader niet vertrouwen kon. Net zo min als dat hij de rest van Ofra vertrouwen kon. Alleen een aantal van die knechten. Ja, en heeft hij die nou genomen omdat hij toch de mond moest houden of vanwege hun positie als knecht? Of waren dat mensen in wie hij zoveel vertrouwen stelde omdat hij wel eens ontdekt had van hé, ik ontdek bij deze mensen in ieder geval althans een klein beetje van wat ik zelf ook voorsta. Want Gideon zelf was naar mijn overtuiging geen Baalsdienaar. Maar goed, hij laat iedereen er verder buiten behalve die knechten. Dan voert hij dat karwei uit en dan de volgende morgen, dan, ik stel me voor, ontdekt Joas ook wat er gebeurd is. En dat moment waarop Joas dat ontdekt is voor hem het punt, het keerpunt in zijn leven geworden. Ja, ik zeg het dan nog maar voorzichtig, want er blijkt verder van die Joas en van waarachtige bekering ook nog niks. Maar in ieder geval zijn toen zijn ogen open gegaan, ik laat dit midden hoe ver, voor het feit dat Gideon toch wel eens gelijk kon hebben. Hij heeft natuurlijk zijn zoon ook gekend in vroeger jaren. Hij heeft ook geweten dat Gideon weigerde de knieën voor Baal te buigen. Maar nu in één keer, nu moet hij toegeven, Gideon heeft gelijk. En ik niet en de rest hier in Ofra ook niet. En vandaar dat hij partij voor hem kiest. Vandaar dat hij zijn leven, dat bedreigd wordt, in bescherming neemt. Ik denk dat dat op dat moment gebeurd is. Zoals het daarna ook bij de rest van Ofra gebeurd is. Want degene die hem eerst naar het leven staan, zijn de eerste die zich daarna melden om zich onder zijn bevelen te stellen. En dan laat ik in het midden of dat nou een harde werk geweest is en hoe diep dat gegaan is en hoe ver. Het kan ook geëindigd zijn bij het verstand, dat het een verstandelijke conclusie was. Maar dat op zich is ook al een zegen, dat deze mensen, Joas voorop en de rest daarna, gezien hebben, ja, de Heere is toch God. En Baal is het niet. En verder kan ik niet komen. Ik kan dus niet zeggen, Gideon heeft altijd zijn vader aan zijn kant gehad. Ik kan ook niet zeggen dat Gideon zijn vader aan zijn kant had toen hij aan het karwei begon. Want dan zou je aannemen dat hij het allemaal met zijn vader overlegd had. Want het ging ook nog een keer om de bezittingen van zijn vader. Maar in dit geval heeft hij vrijmoedigheid gehad om voor een ogenblik het vijfde gebod buiten werking te stellen. Omdat hij goden meer gehoorzaam moest zijn dan de mensen. En daarom heeft hij met zijn vader geen eens gevraagd, aan zijn vader niet gevraagd, vindt hij het goed als ik die koe gebruik om te offeren? Dat moest zijn vader achteraf maar goed vinden, want God had het gezegd. Ja.
Ja.
Ja. Ja, het moment van de bekering, hè, dat kan ik, dat kun je combineren met het vorige antwoord. Wanneer is Joas, aangenomen dat hij tot bekering gekomen is, wanneer is dat dan geweest, voor die tijd, na die tijd? Wat is het moment van bekering? Is dat niet altijd, dat is niet altijd makkelijk vast te stellen, dat is ja, toch ook wel eens een keer niet zo duidelijk. Van Paulus wordt gezegd dat hij op de weg naar Damascus bekeerd is, maar voor die tijd was hij met de wet toch heel ernstig bezig. Ja, toch geloof ik, als u nou Paulus als voorbeeld neemt, dat we mogen zeggen, dat ogenblik daar, toen hij op de weg naar Damascus neergeworpen werd door de Heere, dat was het moment van zijn bekering. En ik geloof dat we dat uit Paulus' eigen getuigenis mogen aflezen. Ik denk aan wat hij in de Filippenzenbrief schrijft. Zeker, hij heeft voor die tijd heel ernstig geleefd. Hij heeft geleefd zoals hij de Joden beschrijft in de Romeinenbrief, dat ze een ijver tot God hebben. Dat was van hem ook waar. Maar hij zegt erbij zonder verstand. En in de Filippenzenbrief, daar beschrijft hij zijn leven tot op het moment dat hij op de weg naar Damascus stilgehouden werd. En hij zegt, ja, ik heb ook nogal wat om in het vlees te betrouwen. Want indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. En dan noemt hij het op, besneden ten achtste dagen. Goed, dan gaat hij over zijn afstamming spreken. Hij gaat ook over zijn godsdienstig leven. Spreken naar de ijver, een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. En toch heeft hij van zichzelf moeten zeggen dat het met al zijn ijver en met al zijn inspanning nog niks met hem was. Al was hij naar de rechtvaardigheid die uit de wet is gerekend een onberispelijk mens, toch heeft hij het allemaal overboord gezet. Dat zegt hij ook, hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Er was niks van God in, het was allemaal van hemzelf. Dus er was ook nog echt geen spoor, zelfs geen beginsel van bekering toen in zijn leven. Hij was net zo ver van het koninkrijk Gods af als een blinde heiden. Pas op de weg naar Damascus wordt dat anders. Toen zijn zijn ogen opengegaan, duidelijker, toen is hij binnengebracht in het koninkrijk der hemelen. En toen is die een mens geworden, ja, die op een heel andere manier met de wet ging leven ook, nietwaar? Want toen ging Christus ook betekenis voor hem krijgen. Dus bij Paulus is het nou wel aan te wijzen wanneer dat moment plaatsvond. Ik ben het wel met u eens, iedereen kan het niet aanwijzen met die duidelijkheid en met die zekerheid, nee. Ik geloof ook niet dat je dat van iedereen eisen mag. Brakel heeft gezegd, je bent of te vroeg of te laat. Dat kan ook wezen dat onze mens gaat zoeken bij zichzelf naar dat moment, wanneer ben ik nou bekeerd, wanneer ben ik nou omgezet in mijn leven. Ja, als dat niet zo krachtdadig gebeurd is als bij Paulus en bij Manasse, dan ben je of te vroeg. Je zegt, ja, maar toen was het nog niet, en dat zou u kunnen denken ook, die man die was al zo van zijn jeugd af aan vroom en godsdienstig en ijverig enzovoort, maar ja, dat is nog geen bewijs dat hij bekeerd is. Als hij dat ervoor houdt, dan kun je beter vroeg. En je kan ook te laat zijn dat je zegt, ja, toen dat doorbrak in mijn leven, maar de Heere die kan best al eerder begonnen zijn te werken en dat stille werk van de vernieuwing van het hart, dat kan er inderdaad al wel geweest zijn, zonder dat het zo duidelijk naar buiten openbaar kwam. Dus laten we er nou niet op uit zijn om het moment aan te wijzen. Het gaat om de vraag, is het er? Is het er, die omkeer in je leven? Is het er? En dat zul je dan aan de vruchten moeten kennen. Dat zul je aan de elementen waaruit de bekering staat te weten moeten komen. En zondag 33 noemt hij een hartelijke droefheid naar God. En een mijden en vlieden van de zonde en een hartelijke lust tot gerechtigheid en een vreugde in God door Christus, dat zijn de elementen waaruit het dan moet blijken of de bekering er is. Ja. Waarom noemt Paulus zich de grootste der zondaren? Was hij dat nou echt wel? Manasse was toch een erger zondaar dan Paulus. En voor de Heere zijn alle mensen toch gelijk. Dat laatste is misschien ook nog niet helemaal waar. Voor de Heere zijn wel alle mensen verdoemelijk. Maar ik geloof dat de Heere die toch de harten weegt. Ja. Ja. Als je kijkt naar waar een mens toe in staat is en wat er aan verdorvenheid in het hart woont, dan is natuurlijk inderdaad, dan is er geen onderscheid. Maar de Heere maakt wel onderscheid tussen, in zijn woord, tussen de zonde die zonder opzet gedaan wordt en de zonde die met opgeheven hand gedaan wordt. Hè, dat wel. En het laatste wordt zwaarder beoordeeld dan het eerste. Maar afgedacht nog daarvan, terugkomend op de vraag waarom Paulus zichzelf zo noemt. Nou, omdat hij meent, inderdaad eerlijk meent, dat hij de grootste der zondaren is. Hij zegt ook waarom hij dat zegt. Daarom, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat is voor Paulus het ergste kwaad wat zich denken laat. En hij heeft natuurlijk wel gelijk. Dit is, afgedacht nog van de onvergeeflijke zonde, maar dit is natuurlijk ook het ergste kwaad wat iemand bedrijven kan, de gemeente Gods vervolgen. En dat heeft Paulus niet zomaar gedaan, dat heeft hij gedaan met al zijn inspanning, zoals Saul, zijn naamgenoot uit het Oude Testament, eigenlijk niets anders deed dan David achterna zitten om David te vernietigen. Zo heeft Saulus alles gedaan om de gemeente Gods uit te roeien. Omdat hij zo'n hekel aan die mensen had, dat waarschijnlijk nog niet. Maar omdat hij zo'n hekel aan de Heere Jezus had. Daar kwam het vandaan. Bij Paulus zat de boosheid, de vijandschap in zijn hart, maar die leefde hij ook helemaal uit. En in feite, zo heeft hij dat later gezien en daarom zegt hij dat is de grootste zonde die ooit gedaan kon worden en vandaar dat ik de grootste der zondaren ben. In feite heeft hij alles op alles gezet om de naam van de Heer Jezus uit de wereld te vernietigen, te verdrijven, zodat er geen mens zalig zou kunnen worden. Nou, erger is eigenlijk niet mogelijk. En dat heeft Paulus in ieder geval zichzelf nooit kunnen vergeven. En vandaar dat hij aan de ene kant altijd verwonderd heeft gestaan dat, zo zegt hij het ook, aan hem barmhartigheid geschied is. Dat is zo'n groot wonder geweest. Dat is ook ja, groter wonder nog dan wanneer God een ander barmhartigheid bewijst. En daar moet een ander, zo zegt hij het dan ook, maar moed uitscheppen. Maar hij heeft aan de andere kant ook zijn leven lang verdriet gehad. Dat hij zich zo te buiten gegaan is. En dat hij zich zo uitgeleefd heeft. En dat hij zo, ja, en dat waren toch dingen die hij ook niet meer goed kon maken, nietwaar? De wonden die door zijn toedoen geslagen waren, die kon hij niet meer herstellen. Hoeveel tranen hij er ook over schreide. En hoeveel goede bedoelingen hij misschien ook had. Maar de mensen die hij had laten vermoorden, die kon hij niet meer terugroepen in het leven. En vandaar de wond, de voortdurende wond in zijn ziel. Daarom zegt hij dat.
Goed, maar Paulus, wat dan hebben, maar je hoort het wel eens mensen zeggen, en je leest het ook wel eens, dat mensen dat dan zeggen, maar is dat dan napraat of grond, waarvan zeggen ze
ja, dat? Ja, dan
zeg ik.
U bedoelt, het wordt wel eens Paulus nagezegd, Paulus zegt ik ben de grootste der zondaren en er zijn mensen die zeggen, nou Paulus, dat betwist ik je, want zoals ik mijn hart heb leren kennen, zo moet ik zeggen dat ik de grootste der zondaren ben. Is dat napraten of is dat echt? Allebei denk ik, bij de een napraten en bij de ander is het echt. Je hebt mensen die natuurlijk door zo'n uitdrukking te bezigen en door zo zich voor de dag voor te presenteren een beste indruk maken op ouderlingen als die op huisbezoek komen. Ja, nou, dat gebeurt. Mensen die op die manier een beste indruk willen maken, zijn zo deemoedig en zo, ja. Maar je hebt ook mensen bij wie het beleving is. Hebben ze dan gelijk? Ik weet het niet. Voor hun eigen waarneming wel. Want zij voelen niet wat zonde Paulus gedaan heeft. Maar ze voelen wel welke zonde ze zelf gedaan hebben. En die heeft hen zo aangegrepen en daar heeft de Heere hen zo mee in de schuld gebracht, dat ze inderdaad zeggen, ja, wat Paulus van zichzelf zegt, dat kan ik niet nagaan, maar ik ben de grootste. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven, dat zei die Zuid-Afrikaanse dichter Huet. En dat is in het leven van Gods kinderen beleving ook. Als je dat uit de ontdekkende werking en door de overredende kracht van Gods geest zelf gaat leren, nou, dan heb je misschien de gemeente Gods nooit vervolgd. En dan heb je misschien nooit iets gedaan wat uitbreekt en wat, waar je een slechte naam van krijgt en waar je berucht door wordt. Misschien nooit. Maar de ontdekking van de vijandschap die er ook van binnen zit, en de ontdekking van de verdorvenheid en al die zaden van boosheid. De Heer heeft dat genadig onder zijn hand willen bedekken, zodat er nou niet zoveel van naar buiten gekomen is. Maar dat, de ontdekking dat het er is, en dat je elk ogenblik weer opnieuw, als de Heer je niet bewaart, tot allerlei boosheid kan komen. En vooral die zonde, dat je God al zo lang gewantrouwd hebt, en dat je zo lang al zonder hem hebt kunnen leven. Die zonde, die doen een mens zeggen, ja, ik ben de grootste. Ja, en dan is het echt beleving. Alleen als je het nou gaat wegen op Gods weegschaal, heeft iemand dan reden om dat te zeggen? Paulus, ik geloof het, zoals ik dat zo pas gezegd heb, Paulus had reden om dat te zeggen. Maar niet iedereen heeft het objectief gemeten reden om het zo te zeggen. Subjectief wel. Wat zijn eigen doorleving betreft, dan wel. En dan denk ik dat de Heere iemand op die plaats brengt waar die zegt, ja, nou moet ik nog dieper buigen dan iedereen. En nou is het wonder het grootste dat de Heere op mij wilde neerzien. In de subjectieve beleving wordt dat doorgemaakt. Ja. Ja, wie is er? Ja, de vraag, wat is er erger, zondigen tegen de wet Gods of zondigen tegen de liefde Gods? En dan met name de liefde Gods zoals die in de Heere Jezus, in de zending, in de komst van de Heere Jezus geopenbaard is. Dat laatste zou je dan ook kunnen noemen zondigen tegen het evangelie, tegen het aanbod van Gods genade en Gods goede tierenheid aan zondaren. Ik moet u zeggen, ik weet niet goed of het zo nuttig en zo heilzaam is om zulke onderscheidingen te maken. Want zowel de wet als het evangelie komen uit God. En zowel de wet als het evangelie zijn openbaringen van de liefde Gods. Het evangelie, ja, dat is duidelijk, dat is een openbaring van de liefde Gods, dat hij zijn zoon zendt. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Natuurlijk, het evangelie en de boodschap van dat evangelie, de Heere Jezus, het is uit Gods liefde voortgekomen. En daarom, het is een ontzaglijk kwaad om te zondigen tegen dat evangelie en tegen de Christus die zich in ons leven presenteert als degene die zondaren zalig maakt. Maar ik denk dat we van die wet ook moeten zeggen, die komt ook uit de liefde Gods voort. Uiteindelijk heeft de Heere met die wet ook ons behoud bedoeld. Dat die wet en de weg van de wet om zalig te worden afgesloten is, dat is onze schuld. Maar van meet af was het, doe dit en gij zult leven. Want God had het behoud, God had het welzijn, God had de zaligheid van de mens op het oog. En door die wet gaf hij hem zijn bescherming, door die wet bewees hij hem zoveel liefdediensten. En ik denk ook dat als genade onze ogen opent voor de echte betekenis van de wet, ja, dan zegt de dichter van Psalm 119, niet alleen hoe lief heb ik het evangelie, maar ook hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En dat bedoelt hij niet om op die manier naar de hemel op te klimmen, maar dat bedoelt hij om op die manier zijn liefde tot die God die zijn God geworden is te bewijzen en te betonen. Nou, en vanuit deze, ik zou zeggen, eenheid van wet en evangelie in de gever van beide, zie ik niet het nut zozeer van het onderscheid maken tussen het zondige tegen de wet en het onzondige tegen het evangelie. Ik weet dat dat gedaan wordt en ik weet dat het antwoord dan ook in vele gevallen gegeven wordt. Nou, zondige tegen het evangelie is erger dan zondige tegen de wet, maar ik ben het met die onderscheiding eigenlijk niet zo eens. Ik zie het nut er ook niet van in. En het is altijd zondigen tegen de gever van zijn wet en van zijn evangelie. De wet is toch ook samengevat in dit woord: gij zult God lief hebben als uw naaste en uw gij zult God lief hebben boven alles en uw naaste als uzelf. En vandaar dat het altijd ernstig, diep ernstig is om hoe dan ook te zondigen. Want het is altijd zondigen tegen een goeddoend God. Tegen een God die ons zijn liefde biedt. Ja. Wie nog meer? Ja. 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 Hoe kwam het nou dat Israël zo aan die Baalsdienst verknocht is geraakt en dat ze zich daaraan gaven in letterlijke zin? Nou, dat is invloed geweest van de volkeren rondom. En die volkeren rondom, die woonden niet alleen maar rondom, maar in het begin van deze serie bijbellezingen over Gideon heb ik ook gezegd dat de wortel van het kwaad dat in het boek Richteren aangetoond wordt, is eigenlijk dat zij de Kanaanieten in hun midden lieten voortbestaan. De Heer had gezegd, u zult ze uitroeien. En Israël, alle stammen op hun gebied, de ene nauwkeuriger dan de ene meer dan de ander, ze hadden ze laten leven. En die Kanaanieten die leefden daar verder, maar die bleven ook hun Baalsdienst beoefenen. En op de een of andere manier ging daar steeds weer voor Israël een aantrekkingskracht van uit. Ik denk ook wel dat we weten hoe dat komt. Een mens is aangelegd op wat hij ziet. En in de dienst van Israël, ja, God kon je daar zoal niet zien natuurlijk. Er was wel een tabernakel, later een tempel. En er was wel een altaar en er waren wel priesters enzovoort. Maar God zelf was onzichtbaar. En u weet hoezeer Israël daar moeite mee gehad heeft. Met de onzichtbare, met de onzienlijke God. Want toen Mozes 40 dagen op de berg was. En toen ze nog maar nauwelijks uit Egypte waren dus. En de wetgeving achter de rug hadden. Toen zeiden ze tegen Aaron, nou, wat er met Mozes gebeurd is, weten we niet. Die zien we waarschijnlijk nooit terug, want als je zo lang weg bent en dan in de nabijheid Gods, en God kunnen we niet zien, maak ons goden die we zien kunnen. Die verzoeking was er al direct. Omdat ze overal goden zagen die ze wel konden zien. Bij de Egyptenaren hadden ze dat gezien, nou zien ze dat bij de Kanaanieten. En dat is, ja, dat spreekt aan. Het zou u misschien niet aanspreken en het zou mij niet aanspreken. Maar we leven in een andere cultuur, we leven in een andere tijd. We zijn helemaal ontwend aan het idee van zichtbare goden. Maar dat waren de Israëlieten niet. Die kregen van alle kanten, werden ze als het ware gebombardeerd met die zichtbare goden. En dat heeft hen aangesproken. Er is nog een andere reden. Want die Baalsdienst was een vruchtbaarheidsgodsdienst. In die hele Baalsgodsdienst hadden de heidenen eigenlijk tot uitdrukking gebracht de wisseling van de seizoenen, de vruchtbaarheid. En in hun primitief bijgeloof meenden ze dat die goden dus vooral zorgden voor de opbrengst op het land en de vermenigvuldiging van hun veestapel en ook het kindertal, ons eigen voortplantingssysteem, dat werd allemaal geregeerd door die vrouwelijke en die mannelijke godin en god Astarte en Baal. En vandaar dat ze, en het is eigenlijk, het is niet alleen onesthetisch, maar het is eigenlijk griezelig, ik weet het goede woord er niet voor, om daar wat van te lezen, want ze brachten dat ook tot uitdrukking in de manieren waarop ze die beelden maakten. De geslachtsdelen werden daar duidelijk en heel sterk in benadrukt in die beelden, om de aandacht vooral daarop te richten dat het vruchtbaarheid en voortplanting enzovoort was. Nou, dat heeft op de een of andere manier Israël ook aangesproken. Ze waren natuurlijk in Israël, want het gaat vanavond even over de dauw, ze waren afhankelijk van wat er in het rijk der natuur gebeurde. Als die dauw wegbleef in die regenloze periode, dan was er geen oogst op. En als de regen wegbleef, als het zaad pas in de akker was, dan was er helemaal niks te verwachten. De vroege regen, de spaadregen, enfin, u weet wel, al die dingen komen in de Bijbel voor. En van wie komt dat nou? Nou, die Kanaanieten aan alle kanten zijn, dat komt van Baal. En de Israëlieten, behalve de vromen, maar dat geslacht stierf uit, en genade was toen ook al net zo min erfelijk als nu. De Israëlieten, het volgende geslacht, de volgende generatie, die de Heere nooit in persoonlijke ontmoeting gekend had, die hadden al gauw de neiging om te zeggen, ja, wij dienen een andere God, maar is het wel een andere God? Of noemen we hem alleen anders? En dan was de volgende stap, ja, dan gaan ze ook de Baal dienen. En dan gaan ze het van hem verwachten. Die dauw, die regen, die zonneschijn, die vruchtbaarheid, die voortplanting, die dieren, die jonge schepselen, enzovoort, enzovoort. Nou, vanuit deze twee lijnen, vanuit het zichtbare en vanuit die gedachte van, ja, of die diepe afhankelijkheid van alles wat er in de natuur gebeuren moet, en dat moet van God komen, Baal dan, blijkt mij dat Israël steeds weer open stond voor die godsdienst. En wij doen het dan figuurlijk, zei u, nou ja, wij doen het dan op een andere manier. En we hebben geen Baalsbeeld, en we hebben geen beeld van Astarte staan, en we buigen ons niet bij een altaar van een afgod neer. Maar als het nou gaat om de voortplanting, om de gewassen, om de groei, om het natuurlijk leven, wie is dan onze Baal? Ja. Dat is zo. De techniek en de internationale verhoudingen, want als het hier mislukt, dan krijgen we ergens anders wel graan vandaan. Ja, je denkt dat wel eens als je biddag goud als gemeente, niet waar, en je moet dan als predikant een preek voorbereiden. Ja, ja, ja. Je praat over dingen die we allemaal toestemmen. Dat is, bij allemaal weten we dat. De Heere die moet het geven. Maar hoe ver leeft dat nou? En hoe ver zijn wij dus in die figuurlijke zin met Israël van toen al in de figuurlijke Baalsdienst verzeild geraakt? Het is toch zo? Dus wonderlijk is het niet. Daar hadden ze geen kunstmest. Dus die Baal kunstmest konden ze niet vereren, ze hadden een andere Baal. Maar voor de rest, in principe is het hetzelfde. Ja. Ja. Nou, daarom de Heer, u zegt zijn geld, de Heer die gebruikt die geldgod. In het Nieuwe Testament lees je niet meer van Baal, maar dan krijgen ze andere namen. De Mammon. Ja, en zo zijn er natuurlijk zoveel dingen waar een mens op vertrouwen kan. Als je het eerste gebod leest, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en je doet dat dan in het licht. Of je leest de verklaring daarvan in onze catechismus in zondag 34. Dan ontkomt er geen mens aan de zonde tegen dat gebod. Dan kun je niet zeggen, nou, ik heb een Baalsbeeld nog nooit aangebeden. Ik heb mijn knie voor Baal niet gebogen. Zeg het nou niet te hard. Want de wet is geestelijk, uw gebod is zeer wijd. En in elke tijd blijft de mens een afgodendienaar. Wat die afgod ook, hoe die ook heten mag en welke vorm die ook aanneemt, dan zou je alleen maar een afgodendienaar van je eigen ik zijn. En van je eigen eer.
Daarom, als je maar stil gaat, dan gaat het pas zien dat je de loodse zoon
gaat. Ja, ja. Daarom, ik denk aan die rijke jongeling. Die heeft gezegd, dat meende die, dat was nou helemaal geen grootspraak. Zo bedoelde die het helemaal niet toen hij zei, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd ervan. Want Ja, dat had hij toch geprobeerd, daar had hij zijn best voor gedaan, daar had hij voor gewerkt. Dat was zijn diepste overtuiging. Ja, als de Heere me zijn wet voorhoudt, ja, dan kan ik zeggen, Heere, maar daar heb ik aan gehoorzaamd. Maar waar ontbrak het de man? Niet aan ijver, niet aan inspanning, niet aan trouw, niet aan liefde zelfs, ja, zoals hij dat noemen wil, voor die wet, maar het ontbrak hem aan inzicht. Want dan zegt de Heer nu, ik zeg het even in mijn eigen woorden, dan zullen we eens kijken of je dat allemaal van je jeugd ervan gehouden hebt. Dan zullen we bij het eerste gebod beginnen. Gewoon waar de Heer begint, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En hij ging bedroefd heen, want hij had vele goederen. Daar zat het al verkeerd. En dan hoeft de Heer over de tweede tot en met de tiende gebod nog geen woord te zeggen, want als de Heere die aangelegd had aan zijn leven, dan was die op al die andere negen punten net zo door de mand gegaan. En dan had hij om die andere reden ook bedroefd kunnen heen gaan. Het ontbrak hem aan geestelijk inzicht. En dat is het punt waar het bij ons allemaal van nature aan ontbreekt. En daarom kunnen we op een ander neerzien zonder dat we reden hebben. En daarom kunnen we denken dat we goed zijn zonder dat de Heere dat van ons zegt. He, maar ontdekkend werk van Gods geest, het licht van Gods geest, als dat in ons hart valt, dan zijn we, dan ben ik weer bij het punt van zo pas, dan komen we allemaal op de plaats waar we zeggen moeten gena, o God, gena. Ja.
Dominee.
Ja?
Dat staat in vers 34. Toog de geest des Heeren Gideon aan. Daar zijn nu begonnen.
Ja.
En dan heb je gezegd dat nu de derde zoon tot Gideon sprak.
Ja.
En voorheen en de engel had de tweede persoon, ja, tot hem gesproken. Maar hoe is dat nu? Als de Heere een zoon daar bekeert, dan is het toch dat hij eerst te doen krijgt met het werk van de geest, dat die hem overtuigt. En daarna, korter of langer tijd, dat die dan wat licht en zicht krijgt op het werk van de borg en middelaar. Hoe moeten we dit zien?
Wat u zegt over als de Heer een mens bekeert, dan doet hij dat toch door de Heilige Geest, door de derde persoon. En dan gaat het, ja, door dat werk van de Heilige Geest in het hart, na korter of lange tijd toe naar de openbaring van de Heer Jezus als de tweede persoon. Dat is juist. Het is het zaligmakerswerk heeft de Heer wat de toepassing betreft aan de geest toevertrouwd. Dat is het ambt, zou ik het willen noemen, van de Heilige Geest. Zoals het ambt van Christus was om het heil te verwerven, zo is het ambt van de Heilige Geest om het heil uit te delen. Ik weet wel, je kan dat ook zeggen, zo doet onze catechismus dat, dat ook het werk van de Heere Jezus blijft, wat hij vanuit de staat van zijn verheerlijking door zijn geest doet, maar dat is maar een andere manier van zeggen. En alles wat er dan ook in het hart, in het leven van een mens gebeurt, in de weg der bekering, in de orde des heils, zou ik het willen noemen, dat is uit de Heilige Geest. Als er ontdekking aan de zonde is, als er waarachtige bekering komt, als er een droefheid over de zonde komt, als er een begeerte komt naar Christus, als er geloofskennis komt van Christus, als er wetenschap komt van de vergeving van zonde, wat het ook is, dan is dat door de geest bewerkt. Dat is duidelijk. Hoe dat hier bij Gideon zit, daar kwam eerst de engel des Heren, dat is de Christus voor zijn menswording, zoals hij toen wel is verschenen op aarde. En dan komt daarna de Heilige Geest die hem aantoog. Ja, ik zou daar dan ook geen conclusies uit willen trekken. Dit gaat hier niet over het zalig maken van zondaren. Dit gaat over de roeping tot het ambt en de toerusting tot het ambt. En ik denk dat je het dan zo wel zeggen mag, als de Heere iemand tot het ambt roept, dan doet hij dat. De welke heeft gegeven, en dat zegt Paulus dan van de verhoogde Christus, hij heeft gegeven, apostelen, profeten, herders en leraars, evangelisten. Ze worden door Christus geroepen, of dat altijd zo duidelijk is dat het Christus is, maar theologisch is dat zo. Christus roept zijn discipelen, Christus roept zijn dienstknechten en hij zendt ze uit. Maar ze moeten bekwaam gemaakt worden door de Heilige Geest. Ze moeten instrumenten gemaakt worden en in dienst genomen worden en met der daad toegerust worden tot hun werk. En dat doet de Heilige Geest. Ik denk dat je de lijn door kunt trekken en nieuwtestamentisch ligt dat geloof ik wel parallel. Die apostelen die waren geroepen door Christus. Gaat dan heen, had hij gezegd, vlak voordat hij zelf heen ging. Gaat dan heen. Zoals Gideon door de engel gezegd wordt, ga heen in deze uw kracht. Zo hebben de apostelen ook gehoord, gaat dan heen. En toen heeft Gideon moeten wachten met de uitvoering van zijn taak, totdat die geest hem aantoog. Zoals de discipelen moesten wachten in Jeruzalem, totdat ze aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoogte. En vervuld door de geest. De geest trok ze toen ook aan en hij sprak door hem en toen zijn ze hun opdracht gaan uitvoeren. In die parallel ligt het, maar dan gaat het dus niet om de zaligheid, maar om het ambtelijke werk en de roeping daartoe en de bekwaammaking daartoe. Schriften zijn, ja. Of dit ook toegepast mag worden op het ambt der gelovigen, ja, dat ook. Het ging dus nu bij Gideon om een bijzonder ambt, het ambt van richter, en dat is eigenlijk een verlosser, want dat is het eigenlijke betekenis van het woord, een verlosser uit de macht van de vijanden. Maar alles wat van het bijzondere ambt gezegd wordt in de schrift, dat is in een zekere zin ook van toepassing op degene die, mag ik het dan zo zeggen met de catechismus, waarachtig christen zijn en dus geroepen zijn om profeet, priester en koning te zijn. Ja, dan zou ik zondag 12 kunnen aanhalen. En dan krijg je dezelfde gedachte, want iemand kan alleen maar echt christen zijn in die drieledige zin, profeet, priester en koning, als hij door de geest bekwaamd wordt. De geest die in Christus als in het hoofd woont, moet ook in ons als zijn lidmaten wonen. En zo door die geest bekwaamd kan een mens staan in deze wereld met die drievoudige opdracht. We zullen gaan eindigen. Ik stel voor dat we nog zingen uit het Gebed des Heren. Het Gebed des Heren, het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht.
Zullen we dan nu met elkaar eindigen. Heer, aan het einde van dit ook samenkomen en samen wonen, dan zeggen we in de naam uw goedheid, ootmoediglijk dank, voor het goede van uw woning. Ook in dit avonduur mochten we weer onderwijs en lessen ontvangen. En heren, nu bidden we van u, wilt u door de werking, door de levendwekkende geest, ons nu allen bearbeiden tot de zaligheid. Omdat we door het onderwijs des geestes, door die dood des hemels, onszelf een recht en grondig mochten gaan leren kennen voor uw heilig aangezicht. En dat er door die weg van ontdekking plaats gemaakt mocht worden voor die held die sterk is om te verlossen, voor die meerdere Gideon. Omdat we ook mogen weten en kennen wie hij is en wat hij doet. Omdat zo die Christus des Heren gangs beminnelijk, dierbaar en noodzakelijk mogen worden voor ons aller hart en voor ons aller leven. Wil u dan door uw geest geloof geven om te geloven, hoop om te hopen en liefde om lief te hebben. Omdat u, o God, drie enig mocht worden verheerlijkt in al uw deugden, de Zoon daarop het diepst vernederd, en dat het nu alles trekken mocht tot zaligheid van onze arme zielen. Heer, wil dan komen, wil dan werken door de kracht van uw levenwekkende geest. Heb dank dat u uw dienstknecht hebt willen bekwamen. Heer, wil hem ook zegenen in zijn arbeid. En dat hij als een medearbeider Gods mag dragen, schoven in die hemelse schuren. Wil u dan hem met de zijnen gedenken, naar uw welbehagen, en ook hen bezoeken, met uw heil, met uw vertroostingen. En Heer, wil u ons dan allen tezamen voor uw rekening nemen. Ook als we deze plaats weer gaan verlaten, wil u ook schenken, dat we te zijner tijd elkander dan weer hier mogen ontmoeten, en wil dan het onderwijs nog heiligen, nog zegenen, omdat er moed mag zijn voor moedelozen, hoop voor hopelozen en troost voor troostelozen. Om Christus willen. Amen.